En dan gaan we toch maar weer naar de geschiedenis van Gideon in Richteren hoofdstuk 8. Inmiddels, waar wij eerst gezien hebben dat de Efraïmieten de twee koningen van Midian, namelijk Oreb en Zeeb, hebben gevangen en gedood. En nu zijn we terecht bij de afstammelingen van Manasse, namelijk bij Gideon zelf. En die blijken dan ook nog twee andere koningen der Midianieten na te zitten. En wel daarna, later dus. En ik ben begonnen met te vertellen hoe dat in elkaar steekt. Het is ook in feite niet zo geweldig moeilijk. De Midianieten staan natuurlijk gewoon voor de wereld. En Oreb en Zeeb hebben te maken met de wereldse aangelegenheden. De vijand, zal ik dan maar zeggen, om het maar eenvoudig te houden. Maar daarna krijgen we te maken nog eens een keer eigenlijk in wezen met diezelfde vijand. En in een andere zin blijkt het er ander te zijn. Blijken andere koningen, maar wel degelijk der Midianieten te zijn. En dan zien wij dat deze twee koningen onder de naam Zeba en Salmuna uit vers 5 van Richteren 8, dat die een uitbeelding zijn eigenlijk gewoon van de wet, min of meer. Want Zeba, eigenlijk Zebach, betekent een slachting, en soms dan ook opgevat als een offer, min of meer. Maar in ieder geval een slachting. En Salmuna betekent dat de schaduw wordt tegengehouden, of althans wordt ontkend. En we hebben gezien wat dat betekent. Dat betekent namelijk dat zij staan voor diegenen die de schaduwwerking van het Oude Testament ontkennen. Dat wil zeggen, zij wensen niet te zien dat het hele oude verbond met al zijn inzettingen, wetten en regels, en dus met al zijn offers, in feite een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond. En wanneer men dat niet wil zien, dan houdt men dus aan het oude verbond alleen maar een slachting over. Spreekt niet anders dan over dood en verderf. Het is een heel ligubere, afschrikwekkende, stinkende aangelegenheid. Ik weet niet of je het ooit bij nagedacht hebt, maar dat is het. Als je je dat voorstelt, hoe dat gebeurde allemaal en zo, dan is het niks anders dan een massaslachting. En dat is precies wat we ook al even aangehaald hebben uit het Nieuwe Testament. Daar komen we straks denk ik nog wel even op terug. Dus de natuurlijke vijand, dat waren Oreb en Zeeb. Maar in tweede instantie blijkt die natuurlijke vijand zich ook uit te drukken via het oude verbond. Want als men het oude verbond, hoewel het woord van God is, slechts uitlegt alsof het te maken heeft alleen met deze oude aardse dingen, met de zienlijke dingen, de vergankelijke dingen hier op aarde, dan is het niks. Dan is het wel wat, dan is het een slachting, dan is het iets lugubers, maar het kan zeker geen zaligheid brengen. En dus is het een vijand. En als vijand wordt het dan ook beschreven. Hoewel het natuurlijk meer voor de hand ligt om daarvoor niet het boek Richteren, maar om daarvoor de Nieuwtestamentische brieven te bespreken. Want daar wordt zonder meer gezegd, niet verklaard door de verklaarders, maar daar wordt geschreven zonder meer dat de wet een juk is, wat niemand kan dragen. En bovendien dat ieder die dat juk probeert te dragen, is in slavernij en hij moet daarvan bevrijd worden. En heel triomfantelijk betoogt de apostel Paulus in de Romeinenbrief dat wij door een en hetzelfde offer van de Heer Jezus niet alleen bevrijd zijn van de zonde, maar ook van de wet. En alleen dat al is hoogst merkwaardig, want er wordt zonde en wet in één adem genoemd als dingen waarvan je bevrijd moet worden. En de zonde is natuurlijk iets heel ergs en de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar het is heel erg als je eronder leeft. Wordt in één adem genoemd. Men moet ervan verlost worden. En dat is het verhaal wat hier ook uitgebeeld wordt. Als men dat niet ziet en dus vasthoudt aan het oude verbond, zonder te zien dat het eigenlijk alleen maar een voorafschaduwing is van het nieuwe, als men vasthoudt aan het oude, houdt men gewoon vast aan wereldse principes. Begrijpt u me goed? Ik heb gisteren al even gelezen uit Colossense, waar staat dat de wet behoort tot de eerste beginselen der wereld, niet van de nieuwe wereld, maar de oude wereld. Dat is wet. De principes van wetten en regels zijn de principes die gelden in de oude schepping. Dat is één ding. En dan in de In de Hebreeënbrief wordt bijvoorbeeld gezegd dat de wet vleeselijk is. Ik weet wel, in Romeinen staat, ik ben vleeselijk en de wet is geestelijk, enzovoorts. Maar in de Hebreeënbrief wordt de wet niettemin vleeselijk genoemd, niet omdat hij dat in zichzelf is, maar omdat die wet gelegd is op het vlees. Op Midian, zal ik dan maar zeggen. Maar in ieder geval, de wet is gelegd op het vlees en het is dus de wet des vleeselijken gebods. De wet, namelijk het gebod of de geboden die op het vlees gelegd zijn. Dat is de uitdrukking. De wet des vleeselijken gebods, heet het in de Statenvertaling. En andere vertalingen ken ik niet, dus ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. He? En van die wet staat dat de vernietiging van het voorgaande gebod, de vernietiging dus van het voorgaande gebod wil zeggen de vernietiging van het oude, het voorgaande gebod, namelijk wet. De vernietiging van het oude verbond, oftewel de vernietiging van het voorgaande gebod, geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Met andere woorden, het oude verbond wordt of werd vernietigd omdat het zwak en onnuttig is, zegt de Heer bij monden van de apostel Paulus. En het was niet een nieuwe vondst of zoiets, want dat zien we in de oud-testamentische geschiedenis zelf ook geïllustreerd. De wet werd gelegd op de oude mens, de mens kan die wet niet dragen. Maar wat een mens wel kan, is die wet aanvaarden in de zin van een onderwijzing, in de zin van Torah, in de zin van onderwijzing aangaande toekomende goederen. En dat betekent dat hij in ieder geval dat oude verbond loslaat en daarvan bevrijd wordt op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt. In elk geval. En de rest is voor ons toch niet zozeer van belang, dus daar laat ik het maar even bij. Maar het betekent dat waar het nieuwe verbond aanbreekt en waar de vijand vernietigd is, daar is de wet weggedaan en leeft men daar niet meer onder. En die wet als vleeselijke gebod wordt hier uitgebeeld via Zebach en Salmuna. Dus samen zijn zij een kenmerk van het oude verbond dat in feite dan niets anders is dan een slachting. En daarom moeten ze vervolgd worden. Ze worden dan ook vervolgd, nu dus nog steeds door Gideon. Dat is wat hij zegt in vers 5. Hij zei tot de lieden van Sukkot, want hij was onderweg. Hij was wel moe, maar ze waren onderweg en ze kwamen tot Sukkot. En hij zei tot de lieden van Sukkot, geef toch enige bollen broods aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want ze zijn moede. En ik jaag Zeba en Salmuna, de koningen der Midianieten, achterna. En dan is dus de vraag, wat is Sukkot en waarom Sukkot? En wel, het zal u niet verbazen, maar deze naam bevestigt uiteraard wat wij reeds gezegd hebben. Sukkot namelijk is een naam met een zeer positieve betekenis, want Sukkot betekent hut. En het feest van Sukkot is het feest van de hutten, van de huttenzetting, heet het in het Nieuwe Testament. Het feest van loofhutten. Dus Sukkot is een hut. En hutten, want het is eigenlijk meervoud. Hutten zijn eigenlijk een dorp wat gebouwd is, zal ik maar zeggen. Een verzameling hutten, een verzameling loofhutten zelfs in sommige gevallen. En ze beelden uit dat bepaalde mensen bij elkaar wonen, een eenheid vormen, maar nog slechts tijdelijk. Ik sta wat te aarzelen, want ik moet goed nadenken hoe ik het nou weer eens zal zeggen. Maar laat ik het dan eenvoudiger zeggen. Sukkot is de naam die in de eerste plaats in verband gebracht wordt met het feest van Sukkot, het feest van loofhutten. En het loofhuttenfeest werd ingesteld aan Israël onder de wet, onder het oude verbond, als een herinnering aan het feit dat Israël in de woestijn in hutten, en wij zeggen meestal tenten, maar dat ze in de woestijn in hutten of tenten gewoond hebben. Het woord Sukkot is dus eigenlijk synoniem met de tabernakelen. Hè. Het wonen in deze hutten is dus een herinnering aan het feit dat Israël in de woestijn in tenten of hutten gewoond heeft. En het punt is natuurlijk, men woonde in de woestijn in hutten omdat ze geen huizen hadden en ook niet konden hebben. Men was immers verlost uit Egypte, uit de slavernij. En men was nog niet in het beloofde land en onderweg woon je dus in een camper of in een algebouwde autobus. Of en meer van dat soort dingen. Maar in ieder geval in een tijdelijke woning. Zodat Sukkot staat voor tijdelijke woningen. Daarmee is het niet alleen een herinnering aan het leven van Israël 40 jaar lang in de woestijn. Maar laat ik meteen de grote sprong maar nou maar maken. Het is tegelijkertijd een beeld van het wonen van de mens vandaag aan de dag gewoon in deze wereld. Sinds Adam tot aan de jongste dag. Hij woont hier wel, maar is onderweg uit een wereld die toen was. En hij is onderweg naar een wereld die in de toekomst zal geopenbaard worden, een nieuwe schepping. En die wereld waarin wij leven, daartussenin, zal ik dan maar zeggen, dat komt dan overeen met de woestijnreis van Israël, typologisch. Dus wij leven in tijdelijke woningen. Allemaal eigenlijk. Dat was het breedste verband. En nou gaan we weer naar een smaller verband daartussendoor. Want dan blijkt dat het loofhuttenfeest altijd, of het wonen in Sukkot, in hutten, altijd de uitbeelding is van de positie van de gelovige die leeft vanuit de vergeving van zonde, vanuit de verlossing. Hij is uitgeleid uit de wereld die toen was, uit die wereld met zijn zonde en met zijn vleespotten. Dus uitgeleid uit de oude schepping enzovoorts. En hij is onderweg naar een nieuwe wereld. En dat betekent dat het bijvoorbeeld ook op de gemeente van toepassing gebracht kan worden, dat Sukkot. Want ook wij zijn uitgeleid overdrachtelijk uit Egypte, uit de wereld. En we zijn nog niet aangekomen in onze eeuwigheidsbestemming. We zijn nog onderweg. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Enzovoorts. En onderweg leven wij ook in hutten. Maar meer voor de hand ligt om het dus in verband te brengen met de roeping van Israël. Want Israël als het uitverkoren volk is vanaf het begin het beloofde land aangekondigd. Dit land zal ik u geven, daarheen zal ik je brengen enzovoorts. En de tijd die daaraan vooraf ging, en het loopt eigenlijk tot vandaag de dag nog door, die tijd die daaraan vooraf ging, wordt dus vergeleken met het loofhuttenfeest. Men is uitgeleid, maar men is nog niet in het beloofde land. Dat is de gedachte. Zodat Sukkot, het feest van Sukkot, in elk geval in verband gebracht moet worden met het volk Israël. In de eerste plaats, de toepassing ervan op de gemeente is een daarvan afgeleide toepassing. Maar het is in elk geval van toepassing op Israël. Israël is het enige volk, in de oorspronkelijke betekenis van het woord, Israël is het enige volk dat ooit door God ergens uitgeleid werd en wat een eigen land zou hebben enzovoorts. En ze hebben dat ook inderdaad gekregen onder het oude verbond. En ze hebben daar geleefd in afwachting van de definitieve vervulling van alle beloften. Zodat het verblijf van Israël in Palestina en onder de wet wel degelijk wordt uitgedrukt door het wonen in hutten, in Sukkot. En vandaar dat het feest van loofhutten niet alleen maar een herinnering is aan dat men leefde in tenten in de woestijn. Maar het is wel degelijk ook een illustratie van de wijze waarop Israël leefde onder het oude verbond. Dit was nog niet het definitieve. Het waren nog hutten en de hutten zouden afgebroken worden, want ze zouden plaats moeten maken voor definitieve permanente woningen. En dat gebeurt dan pas veel later uiteraard. En eigenlijk pas onder het nieuwe verbond. Hebt u dat? Ik weet het, dat is wat moeilijk, want er zijn verschillende parallellen naast elkaar. Maar je moet de grondgedachte oppakken dat het wonen in hutten is gewoon een uitbeelding van men heeft hier nog geen blijvende stad. Abraham heeft in tenten gewoond, want hij verwachtte de stad die fundamenten had. Dat is het ongeveer. Maar heel speciaal en het algemeen wordt het toegepast op de situatie van Israël. Levend onder het oude verbond. Men had alles, zegeningen van de Heer ontvangen. Men leefde in het beloofde land. En toch was het nog niet de eindbestemming. Waarna we vanuit Israël de zaak natuurlijk ook kunnen toepassen op de gemeente. Maar dat is met alle dingen zo. Alles wat op Israël van toepassing is, kan vervolgens van toepassing gebracht worden op de gemeente. Maar dat is daarvan afgeleid. Maar nou houden we het gewoon even bij Israël. Sukkot spreekt over de afstammelingen van Jacob. Ja, en dan begin ik wat meer te vertellen. Want Jacob was die man die kwam bij Laban vandaan, onderweg weer terug naar huis. En toen was het geregeld, was hij verzoend met Esau en zijn naam was veranderd in Israël. En wat deed hij toen? Even op de dingen vooruitlopen. Wat deed hij toen? Hij vestigde zich in Sukkot. Die plaats werd zo genoemd, door hemzelf waarschijnlijk. Want hij bouwde daar hutten voor zijn vee. En dat was in de nabijheid, een onmiddellijke nabijheid van Sichem. En daar komen wij ook nog in ditzelfde hoofdstuk. In Sichem.
Mozes vertrok ook vanuit Sukkot, hè?
Ja, het oor komt vele malen vaker voor natuurlijk.
Dat die naar Egypte.
Ja. Inderdaad. Ook vanuit Sukkot. En dan hebben we nog dat Sukkot ook nog speciaal genoemd wordt. Ja, hoe is mogelijk, maar in Johannes 4 bijvoorbeeld. Nou, dan gaat het over Sigar. Dat is Sichem, dat is hetzelfde. En om dat zeker te stellen staat erbij dat het was nabij het stuk land wat Jacob aan Jozef gaf enzovoorts. En waar hij die hutten gebouwd had voor zijn vee. Waar hij bronnen gegraven had, onder andere de Jacobsbron. En wie zat daar? Een vreemde vrouw, dus daar zullen we het verder niet over hebben. De Samaritaanse vrouw. He? Dus u ziet, zelfs in het Nieuwe Testament wordt dat Sukkot nog aangehaald. Om aan te geven waar het werkelijk om gaat. Het is een belangrijk beeld dus in de Bijbel. Er zijn trouwens meerdere plaatsen die zo heten hoor. Die met Sukkot worden aangeduid. Het is heel eenvoudig. In Nederland kennen we dat niet meer. Want als je in Nederland al een konijnenhok bouwt. Dan krijg je meteen de hele overheid op je dak. Omdat je eerst een hele stapel vergunningen had moeten aanvragen natuurlijk. Maar ja, voordat dat allemaal rond is, is je konijn dood natuurlijk. Dat gaat dus niet. Maar in... vermoedelijk heb je dan andere konijnen. Als je er twee had tenminste, ja. Goed, nou dan gaan we maar weer verder. Maar in andere landen is het zo dat die zijn wat dunner bevolkt. En als men onderweg is van de ene plaats naar de andere is de weg wat lang. Dat kan niet in één dag. Dus bouwt men onderweg ergens een hut. En die blijft daar gewoon staan. En als het toevallige voorbijganger er langs komt, kan die gewoon die hut intrekken en daar zit, en dan weer verder. En in zelfs Europese landen vind je dat gewoon, hè. Schuilhutten, berghutten, hoe we dat maar noemen. En hoe zou je zo'n plaats nou anders noemen in het Hebreeuws dan? Sukkot. We waren een paar weken terug nog op een of andere alm in Oostenrijk, nietwaar? Bergweide. En er staan daar gewoon een verzameling houten huizen, meest verlaten, worden niet gebruikt. Enzovoorts. Nou, dat is mooi om dat zo te noemen. Hutten, er staan hutten. Sukkot. En zo was het in Israël dus eigenlijk ook. Maar zo'n positie, zo'n situatie, zeker van in de bergen, dat is heel mooi. Zo'n situatie van lege hutten, vooral boven in de bergen bij elkaar, dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding van de positie van de gelovigen. Onderweg naar de hemel, in ons geval, dus het is erg hoog, maar in ieder geval op een verheven positie, maar in een tijdelijke woning. Maar het is wel rustig daarboven hoor, dat kan ik je wel vertellen. Nou, we gaan maar weer even verder. Sukkot is dus... kan dus gewoon beschouwd worden als de beschrijving van de positie van Israël terwijl het gehuisvest wordt tijdelijk onder het oude verbond door de Heer. Israël, of de Heer had aan Israël huizen, nou een tijdelijk huis gegeven in Palestina. Het was ook tijdelijk, want het is er ook weer uitgegaan. En in ieder geval zou het eruit gaan, want het was niet de vervulling van de belofte. Het was een tijdelijke zaak, zodat Sukkot heel goed beschouwd kon worden als het verblijf van Israël onder het oude verbond in Palestina. En tot hen wordt als het ware gesproken. En dan staat hij, zei tot hen, geef ons toch enige bollen broods. Ineens moeten de broden bol en rond zijn. Dat kan ook eenvoudig verklaard worden. Als bol en rond is, dan spreekt het over de eeuwigheid. Het gaat hier om eeuwige dingen. En als brood is het leven. En bollenbrood spreekt dus over eeuwig leven. Enzovoorts. Er moet leven medegedeeld worden. Per slotverrekening is de zaligheid uit de Joden. Dus ze zouden best eens wat bollenbrood mogen verstrekken. Hè? Toch? In de zoete suikerbol, hè? Ja. Bereid met honing. Nou. Nee, zo oud zijn de mensen hier nog niet. Dat geloof ik niet, nee. Nou, geef toch enige bollen brood aan het volk dat mijn voetstappen volgt. Want ze doen nog steeds wat Gideon. Hij zei immers van, kijk maar naar mij en doe maar wat ik doe. En ze volgen hem hier nog steeds, hè. En er staat er, want ze zijn moeder. En ik jaag deze beide koningen der Midiën niet in achterna. Maar de oversten van Sukkot. Je zou bijna lezen, maar de oversten der Joden. Maar dat is de term uit het Johannes-evangelie. Wel, die protesteren, uiteraard. He, dat is gebruikelijk. Dan staat er, de oversten van Sukkot zeiden, is dan de handpalm van Seba en Tsalmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw heer, aan uw leger, brood zouden geven? Met andere woorden, heb je die Seba en Tsalmuna dan al verslagen? Je zou ze eerst in je macht moeten hebben, dan zullen we je belonen met wat brood. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar zolang je die overwinning niet hebt, blijkbaar, want je volgt ze nog, je achtervolgt ze nog, krijg je van ons niks. Dat wil zeggen dat zij in elk geval niet geloven dat de Heer de overwinning aan Manasse en dus aan Gideon al gegeven had. En ze blijven wonen waar ze waren, in Sukkot. Er veranderde niks. En ze waren ook niet bereid om ook maar iets mede te delen aan diegene aan wie de Heer de overwinning werkelijk al gegeven had. Hoewel de strijd dan niet helemaal voorbij was. Begrijp je dat? Dus je ziet dat hier gewoon geïllustreerd wordt door min of meer de onverschilligheid. Dan zeg ik het netjes, want het is eigenlijk vijandschap. Hè? Er wordt geïllustreerd de onverschilligheid van het Jodendom. Want we spreken natuurlijk over de zegeningen die tot stand kwamen door de dood en opstanding van Christus, door het aanbreken van het nieuwe verbond, in de dagen van de Heer en de discipelen en de apostelen en in de dagen van Handelingen dus ook. En we zien hier dat het Jodendom, geïllustreerd via Sukkot, daar geen deel aan wenst te hebben en ook niet gelooft dat de Heer de overwinning feitelijk al gegeven heeft. Een overwinning op de oude schepping, een overwinning op de Midianieten enzovoorts. En dus geloven ze ook niet dat het oude verbond beëindigd is. En in de praktijk geloven ze dus ook niet dat het oude verbond een voorafschaduwing is van het nieuwe en houden ze dat dus tegen. En in feite stellen deze bewoners van Sukkot zich op aan de zijde van deze Tsalmuna, deze twee koningen dus van de Midianieten, Zeba en Tsalmuna. Ze nemen het eigenlijk voor hen op. Niet heel uitdrukkelijk, maar in de praktijk komt het daarop neer. Nou, daarmee wordt inderdaad de houding van Israël, van het Jodendom onder de wet, geïllustreerd. En dat niet alleen, want dan gaan we weer verder. Er staat dan, toen zei de Gideon, daarom als de Heere Zeba en Tsalmuna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn. Je ziet, hij heeft verstand van typologie en gebruikt normale uitdrukkingen in een geestelijke betekenis. Hij zegt, ik zal uw vlees dorsen. Dat wil zeggen dat de vlegel eroverheen gaat. Maar in ieder geval betekent dat de inwoners van Sukkot geslagen zullen worden. Alsof ze gedorst worden. Maar ze zullen geoordeeld worden met doornen der woestijn. En een hoofdstuk verder, niet lachen. Maar in een hoofdstuk verder gaat het inderdaad over de doornbos. De doornenbos die koning zou worden over Israël. En hier heb je die doornen al, maar doornen regeren niet, doornen kastijden. Ik kan het ook niet helpen, hoor. Zo dubbelzinnig klinkt deze dagen allemaal. Hè? Door de actualiteit, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Gideon zegt dus, ik zal jullie wel krijgen, want de doorn gaat er overheen. Als ik terugkom, als ik de overwinning heb. En dat is dus niks anders dan de aankondiging van een oordeel over diegenen, met name Israël, die onder de wet blijven leven, terwijl het nieuwe verbond al lang in werking is getreden, terwijl de Heer al lang de overwinning over de Midianieten gegeven heeft. Men blijft leven onder het oude, terwijl de Heer het nieuwe gegeven heeft. En Gideon zegt, als ik terugkom, komt het oordeel. En zo is het ook, want als de Heer terugkomt, dan komt het oordeel over Israël. En zelfs over Sukkot, ik bedoel zo, zelfs over diegenen, en met name over diegenen die wonen in die hut, in Palestina namelijk. Toch? Ja, ik bedoel, dat kan ik nou niet gaan uitleggen. U wordt geacht dat nou te weten. Dat is niet anders, hè. Maar we lezen maar verder. Het zijn doornen en distelen waarmee het gebeurt. Leuk, er zijn er weer twee. Doornen en distelen. Maar doornen en distelen is wat de aarde voortbracht. En wat de aarde zou voortbrengen. Dat wordt zo aangekondigd namelijk. Na de zondeval. Een zondige wereld brengt doornen en distelen voort. Het zijn die doornen en distelen waarmee zij ook gedorst en dus geoordeeld zouden worden. Met de dingen van de oude schepping. Terwijl juist via Midian de oude schepping verslagen was. Men hoeft dat oordeel niet te ondergaan. Maar als men de overwinning op de Midianieten niet aanvaardt, zal men dus toch alsnog met de vijandschap van de wereld te maken krijgen. En dat is wat hier ook staat. En het staat er niet één keer, maar het staat er ook twee keer. Want dan gaan we verder, vers 8. Voor het geval dat u zegt van nou ik vind het wat ver gezocht. Hè. Doen we het nog een keer over. Gaan we naar vers 8. En hij toog vandaar op naar Pnuel. Pnuel, wat eigenlijk hetzelfde is als Pniel, in ieder geval taalkundig. En Pniel is Pneel, dat wil zeggen, het is het aangezicht van God. Pneel, het min of meer Jiddische woord ponem, zit daarin. Iemand zijn gezicht, zijn ponum, zijn pnee, zijn aangezicht. Hè? Pniel is aangezicht Gods. Dus hij toog vandaar op naar Pniel en de naam Pniel of Pniel is weggegeven omdat op die plaats men het aangezicht Gods gezien had. En men noemde die naam, die plaats Pniel. Dus Pniel of Pniel is een plaats waar men leeft en verkeert voor het aangezicht Gods en waar de Heer zich openbaart. Wel, dat is net als Sukkot dus de uitbeelding van Israël levend in het oude verbond waar de Heer zich aan hen bekend maakte. De Heer sprak immers tot Israël, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods hen toebetrouwt. De God openbaarde zich in Israël, liet zijn gelaat zien, liet zijn gelaat ook heel uitdrukkelijk zien, bijvoorbeeld aan Mozes, de middelaar van het oude verbond, enzovoort. Zodat ook Pniel in de eerste plaats natuurlijk een beeld is van Israël rond het oude verbond, net als Sukkot. Men leefde in hutten, Sukkot, en men leefde voor het aangezicht des Heren. Bovendien, het staan of leven voor het aangezicht des Heren betekent feitelijk, die uitdrukking betekent feitelijk, dat men hem dient. Ik meen dat het, ik meen dat het Jona was die in het schip tegen die zeelui zei, ik dien de Heren, dus ik sta voor zijn aangezicht. De Heren, Jehovah dus, de God is er als voor wiens aangezicht ik sta. En dat betekent dus dat hij die Heer diende. Wel, als we dan spreken over godsdienst, in de echte betekenis van het woord, we kennen maar één godsdienst in die zin, dat is namelijk die van het Jodendom, die van het Judaïsme. Israël, wat de God van Israël dient volgens de door God zelf ingestelde richtlijnen. God openbaarde zich aan hen, zij stonden voor zijn aangezicht en dienden hem. Het is dus weer gewoon het oude verbond. Hij toog dus vandaar op naar Pnuel en sprak tot hem desgelijks. Hij zei namelijk, geef toch enige bollen broods. Het is soms heel moeilijk om nog brood te krijgen, dat ziet u maar weer. En de lieden van Pnuel antwoordden hem gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. U ziet dus, het is precies hetzelfde beeld. Gideon zegt hetzelfde en zij zeggen hetzelfde terug. Alleen de naam is veranderd, maar verder niks. Het is dus inderdaad precies hetzelfde. Het worden deze beide, dus twee namen uitgebeeld. En dan staat er, vers 9, daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuel, zeggende, als ik met vrede wederkom, dat is hetzelfde als daarom als de Heere Zeba en Salmoene in mijn hand geeft, want als dat gebeurt is het immers vrede, hè? Dat is vers 8. Wel, als ik met vrede, met shalom, wederkom, want je weet toch, als de Heer wederkomt, hè, in de toekomst, dan komt u toch. Dat is de vredevorst. Wel, het brengt wel eerst een oordeel over de vijand. Maar hij is een vredevorst. Hij vestigt op die wijze zijn vrede. Dus als ik met vrede wederkomen, zal ik deze toren afwerpen. In Pniel stond dus kennelijk een toren. Maar u weet hoe het met torens gaat. Ja, sorry, u kunt mij niet verantwoordelijk houden voor de uitvinding van de kerktorens. Hè? Maar u weet hoe het met een toren gaat. Waren het maar watertorens, denk ik wel eens, maar goed, dat is misschien te ver gezocht. Hè? Maar u weet toch goed met een toren gaat. Dat is een goeie, ja. Daar ontstaat de spraakverwarring. Dat in de eerste plaats, daarom wordt de toren ook niet verder gebouwd. Dan heb je stompe torens, krijg je daarvan. Hè? En die worden in ieder geval ondersteboven gehaald. Al staat het ding ook bij de badwater in Siloam. Ja, dan gooi ik een boel door elkaar natuurlijk. Maar dat badwater Siloam, dat is een beeld, ik heb het in de loop van het jaar hier en daar verteld, dus misschien heb je het gehoord. Het badwater Siloam is een beeld van het oude verbond. Het water is daar samengestroomd en wordt daar bewaard in de Torah, als het ware, dat is het. Hè? En binnen het badwater Siloam moest dus ook die blind geborene zijn ogen afwassen nadat die in aanraking waren gekomen met de Zoon des Mensen en hij werd ziende. Door het water, door het woord, door het bad des waters, door het woord, dus feitelijk, hè. Maar het is datzelfde Siloam, wat een paar hoofdstukken, in een ander hoofdstuk, laat ik het zo zeggen, want in Lucas meen ik, wordt aangehaald omdat daar een toren stond en die viel om en er werden 18 man door gedood. En dat is een beeld van het oordeel wat komt over de ongelovigen. Ik denk altijd, waren ze maar in het water geweest, hè, dan was er waarschijnlijk niks gebeurd, maar ze waren niet in het water, maar de buiten stonden bij de toren. Weet je wel, waarvan het opperst in de hemel reikt. Hè? Althans, dat is de bedoeling. Minstens. Maar het ding viel om en men werd erdoor gedood. En de Heer gebruikt die geschiedenis als een waarschuwing voor de ongelovige Jood. Hij zegt, want je kan dan wel een badwater en een toren hebben. Maar het kon wel eens wezen dat het je dood wordt. Dat zeg ik met eigen woorden en u ziet dat vanmiddag maar even op, hè. In Lucas ergens. Dus dat is de gedachte. Deze toren die men hier gebouwd heeft, waarvan men meent dat men daardoor tot God nadert, zoals men tot God nadert door een offer, het korban, hè, wel die toren zal omgehouden worden. En Gideon gaat zijn naam eer aan doen, want hij had niet alleen het bos afgehouden, het altaar afgehouden, maar hij zal ook deze toren afhouden. Niet alleen de dingen in de wereld, de pure afgoderij, worden omvergehaald, maar ook de dingen die in Israël, waarmee God niet gediend wordt, ook die dingen zullen omvergehaald worden. En daar hoort deze toren bij. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus Gideon zegt, als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. Nou, dan gaan we verder naar vers 10. Dan gaat het verhaal verder. Zeba nu en Salmuna waren te Karkor. En hun legers met hen, omtrent 15.000, al de overgeblevenen van het ganse leger der kinderen van het oosten. De Amorieten dus eigenlijk. En de gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard uittrokken. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen tegen het oosten van Noba en Jochbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Goed, het begint dan in vers 10 met dat deze twee koningen die waren in Karkor, staat er. En dat is eigenaardig hoe Karkor vertaald wordt. Men vertaalt Karkor met fundament in de handboeken. Maar dat heeft men zelf bedacht, want dat betekent het niet. Het is namelijk zo dat Karkor is eigenlijk gewoon Karkar. En dat is een verhaal wat ik nu ga vertellen, wat ik zo vaak vertel. Want in de Bijbel komen nogal eens woorden voor die uit twee lettergrepen, die dezelfde zijn. Zoals bijvoorbeeld Gilgal. En eigenlijk ook, maar die zijn wat moeilijker, Simson. Dat is eigenlijk ook twee keer hetzelfde. En Suzanne, dat is eigenlijk ook twee keer hetzelfde. En Karkar is in ieder geval, dat is heel duidelijk, hetzelfde. En Kar betekent graven. En vandaar dat men een fundament van gemaakt heeft. Graven, of ingraven. En Karkar betekent dus opnieuw ingraven. Want zo hebben we Gilgal en Gil betekent een hoop, een vorm, een gestalte. En Gilgal betekent dus dat iets opnieuw gestalte krijgt. En dus is het woord voor wedergeboorte in het Hebreeuws. Zie, zo werkt dat. Dus Karkar betekent dat iets opnieuw ingegraven wordt. En dat hebben de vertalers kennelijk ook wel ongeveer zo opgevat en zeggen dat is het fundament. Iets wordt stevig, tot twee keer toe, wordt heel stevig gefundeerd, wordt vastgelegd in de grond. Maar het is het niet. Het is het opnieuw ingraven en dat is nou precies wat niet had moeten gebeuren. Want wat zit er ingegraven eigenlijk? Wel, dat is de oorsprong, het wezen, de aard van de oude, de natuurlijke mens. Die zit in staat vast. Met twee voeten op de grond, zeggen wij, maar eigenlijk zit hij ook in de dus uit de aarde, komt daaruit voort enzovoort. En dat is het grote probleem. En de bedoeling is dat hij uit de aarde voortkomt en daarom ook daarheen wederkeert, want dan zijn we eraf. Hè? Ja, dat klinkt allemaal zo cru, maar ik kan het toch moeilijk een uur over gaan staan praten in de hoop dat hij het dan makkelijker aanpakt. De mens is uit de aarde aards en het is de bedoeling dat hij naar de aarde wederkeert. Om er weer een eind aan te maken, want is hij tijdelijk, dan leeft hij eventueel in hutten en dat soort dingen meer. Hè. Maar in ieder geval, de mens moet tot de aardbodem wederkeren. Als er daarna gesproken wordt over het opnieuw ingraven, dan betekent het dus dat nadat eigenlijk die oude mens is afgelegd, dat men dan opnieuw begint met datzelfde verhaal weer op te bouwen. Met dezelfde dingen weer op te bouwen. En indien ik de dingen die ik eerst heb afgebroken daarna weer opbouw. Ik zie me net een tijd binnen. Zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Ja, dat staat er hoor. Ik zal proberen het te vinden ingelaten. Gaan laten, eens even kijken, 2. Waar de apostel het inderdaad heeft over Petrus, want Paulus heeft het daar over Petrus, waarvan hij daar uitlegt dat Petrus Nadat hij verlost was in Christus enzovoorts en vrijgemaakt was en nadat hij geleerd had om carbonade te eten, dan wel ham, maar in ieder geval varkensvlees. Toen met Cornelius, en u kent het verhaal, en dat laken, en Simon de leerlooier, en weet u wel, maar in ieder geval, hij moest leren om te leven als een heiden, als een niet-Jood. En toen was hij in Antiochië, en toen kwamen daar mensen uit de gemeente van Jeruzalem, en toen ging Petrus ineens weer leven alsof hij Jood was. En Paulus neemt hem dat hoogst kwalijk, want hij zegt, er is Petrus teruggekeerd tot wat hij eerst van verlost was. En dat kun je niet doen. En hij zegt dan ook, hij past het dan ook toe op ons en waarschuwt ons ervoor. En hij zegt dan in vers 16 zegt hij. Doch weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Eigenlijk met de nadruk op werken hoor. De mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken der wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Gideon, Christus bedoel ik natuurlijk, hè, en niet uit de werken der wet, daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Het vlees, oude mens, kan niet gerechtvaardigd worden uit de werken der wet. Een mens wordt alleen gerechtvaardigd door te geloven in degene die die wet omverhaalt, in Gideon, in Christus dus. Degene die de wet vervult en degene dus die de mens verlost van de wet. Want toen in de volheid destijds is de Heer Jezus gekomen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, dat wij als zonen zouden worden aangesteld. Maar dat is hoofdstuk 4 van dezezelfde Galatenbrief. Maar nu lees ik verder in vers 18 van Galaten 2. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, dat wil zeggen de toren of zo, of het altaar, of het bos, gebruik je net de naam maar, hè. Als ik dat afgebroken heb en als ik dat wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreder. Dat kan ook niet anders, want hij is een overtreder dan. Of omdat hij het weer opbouwt, of omdat hij het eerst heeft afgebroken. Daar kun je nooit meer onderuit. Als je eerst iets afbreekt en dan weer opbouwt, dan heb je het verkeerd gedaan. Dan was er iets fout. En dus kan dat niet. En Paulus betuigt, even ook aan Petrus, dat inderdaad het oude verbond werd afgebroken, dat wil zeggen het werd vervuld en daarmee weggedaan, het is voltooid. De hele Galatenbrief gaat trouwens over dat onderwerp. En het gaat dus niet aan om daarna weer terug te keren dus, tot de eerste beginselen der wereld. En dat heb ik u gisteren al gelezen uit de Colossensebrief. We keren niet terug tot de eerste beginselen der wereld, maar we gaan door, we gaan verder naar Christus. We bouwen niet opnieuw in de grond. Want we moeten niet opnieuw geboren worden uit de aarde. We moeten niet re-incarneren. We moeten niet opnieuw vlees worden. Maar wij moeten in plaats van vlees geest worden. En dus niet uit de aarde en uit de oude mens geboren worden, maar uit God geboren worden. Dus niet opnieuw gefundeerd worden in de aarde. Maar in tegendeel, het nieuwe is van boven. En toen de Heer zei tot Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Toen zei hij letterlijk, je moet van boven geboren worden. Want dat staat er echt. Het is natuurlijk opnieuw, maar het is van bovenaf in plaats van onderaf. Nou, dat is het. En verder heb ik u natuurlijk ook al gelezen gisteren, Galaten 5 vers 1 en 2. Staat dan, of vers 1, hoofdzakelijk, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En als je opnieuw een toren gaat bouwen, zal ik maar zeggen, opnieuw gaat metselen vanuit de grond met tichelstenen en dat soort dingen meer, hè, dan ben je opnieuw in slavernij. En dan bouw je met hout, zit in hout, geen goud, maar alleen zit in hout maar, met hout, hooi, verdroogd gras, dat is een beeld van de dode oude mens uiteraard, hè. Want hooi is gras en gras is de sterfelijke mens, immers. En stoppelen, stro namelijk. En dat is de omhulling, dat wat overblijft nadat het koren gedorst is. Dus het is ook de oude mens. Daar bouw je dan mee en daar komt niks van terecht. En met stro moest men tichelstenen bakken en met de tichelstenen moesten voorraadschuren gebouwd worden. Moest gezorgd worden voor de toekomst en voor morgen. Maar dat gaat zo niet. Want dat is werken vanuit de oude mens. En dat is niet de bedoeling. Nou, ik hoop dat het beeld nu in elk geval duidelijk is. Je kunt er dus geen kant verder mee op, hè. Alleen met deze hier in Richteren 8. Want Karkor, de plaats waar Zeba en Salmuna zich ophielden in Richteren 8 vers 10, drukt dus uit dat men opnieuw terugkeert dus tot de dingen waarvan men verlost is. Men keert terug naar de eerste beginselen der wereld. En men leeft opnieuw onder de wet. En dat is uiteraard een beeld van de gelovigen, de christenen van vandaag, ook in onze bedeling. En de Israëlieten die inmiddels tot geloof zijn gekomen, maar die horen tot dezelfde gemeente als wij vandaag. Dus maakt niks uit, hè. Maar ze zijn verlost van de wet. En ze zingen het ook, ze beleiden het ook. En keren er dan toch terug onder. En zeggen, ja, we zijn er inderdaad van verlost. We zijn afhankelijk van Gods genade, broeder. Dat is waar. Maar uit hoofden van dankbaarheid en nog enige andere argumenten begint men toch weer te graven in de grond en in die oude mens. En bouwt men toch weer een toren. Ook letterlijk, maar goed, dat mag voor mij wel. Maar men fundeert zich toch weer in de aarde en plaatst zich midden in de wereld, midden tussen de vijand enzovoorts. Nou, lui die dat doen, die moeten verslagen worden. Dat staat hier, hè. Dat is de vijand die vernietigd wordt. Nou, dan gaan we verder. Er staat dus, Zeba nu en Salmuna waren te Karkor, vers 10, en hun legers met een omtrent 15.000. Daar zeg ik maar heel weinig van, want ik zeg van 15.000 dat het de helft is. Het is de verkeerde helft in dit geval. Het is moeilijk om uit te leggen, maar normaal heb je de 3. 3 is het getal van de vormwording, of dan 30. En als je de anderhalf hebt, dus de helft ervan, of 15, 1,5, dus hetzelfde als anderhalf. Hè. Als je 15 hebt, heb je maar de helft, dat is maar de halve maat. En zo is het ook, want het is die helft die hoort bij de oude schepping. Dat is hier bij Zeba en Salmuna. 15.000. Al de overgeblevenen van het ganse leger der kinderen van het oosten. En dat is ook de oude schepping uiteraard. En de gevallenen waren 120.000 mannen. Die waren al gevallen, die het zwaard uittrokken. 120.000, maar 120 komt van 12 en 12 spreekt over heerschappij. Dat wil zeggen, zij voeren ooit heerschappij, deze lui, maar ze waren gedood. En dan gaan we gewoon verder. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen. De weg van, dat heeft ook iets met Sukkot te maken natuurlijk. Maar hij vervolgde hen tegen het oosten van Noba en Jochbeha of zoiets. En, want ja, die namen die komen alleen maar hier in de Bijbel voor. Noba, dat is makkelijk, want het betekent geblaf. En daar is alles mee gezegd, hè. Dat is een hoop herrie, maar wel van honden. En in ieder geval niet van schapen. De geblaf is dus het geluid wat voortgebracht wordt door degenen die niet tot de kudde horen. Makkelijk, hè? Ja. En die werden dus vervolgd. En Jochbeha betekent een heuveltje. Zo vertaalt men het tenminste. Maar men komt eraan doordat het afgeleid is van Gaba. En Gaba betekent hoogvliegen. Letterlijk hoogvliegen, maar ook overdrachtelijk. Namelijk hooghartig, hoogmoedig, trots zijn. En daarmee hebben we ze gewoon samen. Want het is die hond die blaft, weet je wel. Dat is die hond die dikwijls niet bijt overigens. Maar wel het hoog in de bol heeft. Een grote stem opzet enzovoorts. Kapsones, weet je wel. Hè? Nijdig keffen en dat soort dingen meer. Maar het stelt verder niks voor. In ieder geval, het spreekt over ongeloof. Het is de mens die zichzelf verhoogt en een grote mond heeft, maar niet hoort tot de kudde. Nou, daar vervolgde Gideon hen. En bovendien staat er, en hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Er wordt geen aandacht verder aan besteed. Die lui die dachten van, het is wel goed, we zijn hier ver weg, er kan ons niks gebeuren. Daar zie je de hoogmoed. Waren die lui met een grote mond, ze vouwen die lui nou, hè, Gideon. Hm. Maar ze waren zorgeloos. Zoals de wereld dat ook dikwijls is. Maar zij zullen verslagen worden door de Messias. En Zeba en Salmuna, de twee koningen dus, vloden. Doch hij jaagde hen na. En hij ving de beide koningen der Midianieten. Zeba en Salmuna. En verschrikte het ganse leger. Dat is vanzelfsprekend. En dan, toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam voor de opgang der zon. Dat wil zeggen, vanuit het oosten kwam hij terug. Maar u weet, dat is van de opgang der zon, hè. Hij kwam dus vanuit het oosten van de opgang der zon kwam hij terug. En bij de opgang der zon, maar de opgang der zon wordt altijd in verband gebracht met de komst van de Messias. En zeker met de wederkomst van Christus. Want die komt namelijk uit de opgang der zon, uit het oosten. Hij komt bijvoorbeeld op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten, en dus aan de opgang der zon. Maar ook de grote verdrukking, en dus het oordeel, en daar gaat het hier over, die zou komen vanuit het oosten, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt naar het westen, al zo zal het ook zijn met die verdrukking, volgens Matteüs 24. En dat is ook wat hier gebeurt, want nu komt Gideon van die kant. Hij komt dus eigenlijk namens de Heer. En er staat er: zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot en ondervraagde hem. Die schreef hem op, de oversten van Sukkot en de oudsten 77 mannen. Dus hij ving een jongen die hem vertelde wie de leiders waren van Sukkot, wie daar eigenlijk de macht in handen hadden enzovoorts. En door deze jongeling worden deze 77 mannen bekend. Dat is dus een 7, maar dan op een hoog niveau. Het zijn de leiders van Israël die hier worden uitgebeeld. Hè? En dan staat er: toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide: ziet daar, Zeba en Salmuna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende: is de handpalm van Zeba en Salmuna alreden in uw hand, dat wij aan uw mannen die moeder zijn brood zouden geven? Hij zei: jullie geloofden dat niet. Maar hier zijn ze. En hij nam de oudsten die stad, dus dat waren die 77, van wie hij wist wie het waren uiteraard, en doornen der woestijn en distelen, want dat had hij aangekondigd. En hij deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. Dat is leuk, hè? Hij leerde hen mores, denk ik wel eens. Hij leerde hen moraal, mores, moraal. Hij leerde hen manieren. Hij gaf ze een beetje onderwijs. Hij leerde hen mores op de wijze zoals wij dat in het Nederlands dan ook doen, hè? Dat wil zeggen, ze kregen er van langs. Hoe precies staat er niet bij, maar laat ik maar gewoon zeggen, ze werden gedorst met distelen en dorens. En dat zullen ze geen pretje gevonden hebben. En dat is een beeld dus van het oordeel wat overeenkomt. Maar begrijp wel dat dorens en distelen, dat die overeenkomen met de Midianieten zelf. Met de wereld, met de oude schepping enzovoort. En dus ook met de wet en zo. Het is waar ze om gevraagd hebben. En daarom gebeurt het op deze merkwaardige wijze. Dorens en distels. Ze hielden vast aan de oude schepping. Wel, dit brengt de oude schepping op. Dorens en distels. En dan vervolgens, vers 17. En de toren van Pruel wierp hij af en doodde de lieden der stad. Of het alle inwoners der stad waren, weet ik niet. Misschien waren het daar ook de leidslieden der stad, de verantwoordelijken der stad. Het zou wel kunnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de toren werd omgeworpen. Daarna zeide hij tot Zeba en Salmuna, en dan komen we bij een ander aspect van het verhaal. Hij zeide tot Zeba en Salmuna: wat waren dat voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En je mag best weten, ik heb nog aardig wat tijd moeten besteden aan het zoeken naar de gebeurtenis. Wat was het dan in Tabor? Ik heb het niet kunnen vinden. Ik kwam Tabor dus wel tegen. Hè? Maar niet wat er dan precies gebeurd was. Daar wordt verder niet over gesproken. Maar in ieder geval is duidelijk dat er wat gebeurd is. En dat deze koningen verantwoordelijk zijn voor de dood van enige mannen in Tabor. En Tabor is een berg, meestal tenminste. Het kan ook een stad zijn. Maar gewoonlijk is Tabor een berg die gelegen is precies op de grens van Naftali en Zebulon. En dat zijn de stammen waarover we al gesproken hebben. Dus in de buurt van Capernaum en ik geloof dat 9 kilometer van Nazareth, als het goed is. Ik ben er nooit geweest, dus ik weet het niet. Maar men zegt dat. Tabor is trouwens een berg die net als de Hermon erg verheerlijkt wordt. De Hermon vanwege zijn witte kap, vanwege de sneeuw op de Hermon. Dus dat is een heel adellijke berg, zou je kunnen zeggen. En de Tabor wordt dikwijls in één adem genoemd. Omdat de Tabor de vorm heeft van een koepel. Het is net of het een gebouwde koepel is. Een mooie, regelmatige, ronde vorm. Een soort halve bol, als ik het helemaal idealiseer. Maar die ronde vorm is uiteraard weer een beeld van de eeuwigheid. Dus het ziet eruit als een bouwwerk door mensenhanden, of eigenlijk door God gebouwd bouwwerk. Het heeft iets te maken met het koninkrijk enzovoorts, hè. En over de Tabor hebben we het misschien nog eens. Tabor betekent trouwens afgebroken Of steengroeven, want dat maakt men ervan. Men zegt, er zullen wel steengroeven zijn, omdat er wat gebroken wordt. Maar het heeft ook de betekenis van verkoren. Dat wil zeggen, afgebroken en opzij gezet. En het lijkt mij dat dat de betekenis is, want het lijkt mij dat het gewoon een beeld is van de heerlijkheid van Israël, gewoon levend onder het oude verbond, als door de Heer verkoren, als een berg, in verband met de verheerlijking. Sommigen zeggen trouwens dat de verheerlijking plaatsvond op deze berg, op Tabor. Dat is niet zeker, maar het wordt dikwijls verondersteld vanwege de heerlijkheid van deze berg. Maar het lijkt me dat het gewoon een beeld is van Israël, uitverkoren, afgehouden, afgezonderd van de andere volkeren, opzij gezet als een rots en nauwkeurig gevormd. Dus het is inderdaad dan een beeld van Israël. Dat komt overeen met het beeld van Naftali en Zebulon. Omdat dat de plaats is waar de Heer zou wonen enzovoorts. En ook dat hebben we al aangehaald. Daar ga ik dus ook niet verder op in. Maar we weten wie die mannen waren die daar op Tabor woonden. Dus de betekenis is niet zo moeilijk. Er staat namelijk Gideon vraagt, wat waren dat voor mannen die je gedood hebt op Tabor, of te Tabor? En zij zeiden, wel gelijk gij, mannen zoals jij Gideon. Al zo waren zij, enerlei. Er staat dus al drie keer dat ze net zo waren als Gideon. Valt op, hè? Ze leken dus erg op Gideon, gelijk gij, al zo waren zij. Enerlei, dat enerlei wil zeggen van dezelfde aard, van dezelfde soort. En hoe is die soort dan? Van gedaante als koningszonen. Hoe je dat kon zien, weet ik niet. Vermoedelijk aan de kleding. He? Maar ze waren dus als Gideon. Als Gideon een beeld is van Christus, wie zijn dan die mensen die daar gedood werden op Tabor? Gewoon christenen. Gewoon christenen. Zij die deel hebben aan Christus. En inderdaad, zij die trouw blijven aan het woord. Je kunt ze als profeten beschrijven. Maar het is gewoon een beeld van de martelaren. Degene die gedood werden. Ook in de dagen van de gemeente. De afgelopen dus 19 eeuwen zullen we maar zeggen. En die gedood werden door Zeba en Salmuna. Namelijk door diegene die vast bleven houden aan beginselen. De eerste beginselen der wereld. Waaronder verstaan moet worden dus in elk geval ongelovigen. En in elk geval ook niet-christenen. Maar daar zou je ook onder moeten rekenen. Diegenen die wel degelijk de naam hadden christenen te zijn. Maar die leefden naar de principes van wet. Maar in ieder geval naar de principes van de wereld. En daar kun je dus van alles voor invullen. Daar kun je de moren, want zo heette ze toen ik nog op school ging. Dat is heel lang geleden. Maar zo heette daar kun je onder rekenen de moren. Namelijk degene die het Mohammedanisme hier in Europa zouden verspreiden en ze doden de christenen. Dat is inderdaad wat gebeurd is. Je kunt eronder rekenen bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk in het verleden die de protestanten vervolgde en te dood bracht. Maar je kunt er ook onder rekenen diegenen die wel gerekend werden tot het protestantisme, maar die ook ertoe overgingen om de ware gelovigen, dat kleine overblijfseltje zal ik maar zeggen, te doden. Dat weet u misschien niet, maar hier in de buurt, dus in de omgeving van Kampen, is het ooit eens voorgekomen dat de bewoners van het ene gehucht, de bewoners van het andere gehucht, allemaal gedood hebben met dorsvlegels en met harken enzovoorts. Hè? Ik noem maar een voorbeeld, maar zo zijn er vele voorbeelden, minder bekend allemaal natuurlijk. Maar dat gebeurt ook. En tot in onze dagen gebeurt dat zo. En je mag het geloof ik niet meer vertellen, maar ook in de dagen van Calvijn en de zijnen werden door hen mensen op de brandstapel gebracht ooit. Ja, andersom ook. Maar goed, laat ik er maar verder niks meer van zeggen.
Tegenwoordig ook met de pen. Met het schrijven.
Oh, dat zou ook kunnen. Ja, tegenwoordig zijn er subtielere methoden uitgevonden. Worden mensen gedood. Maar in ieder geval doodgeschreven enzovoort, met de pen en met het woord enzovoort. Met de vijandschap als zodanig is er in elk geval nog steeds, en er is maar heel weinig voor nodig, of het is precies weer zoals het in het verleden ook voorkwam. En ik denk dat het vandaag de dag nog steeds wel zo gebeurt. Nou goed, hoe dat ook zij, die mannen van Tabor, dat was de familie van Gideon. En in elk geval is dat een beeld van de ware gelovigen uiteraard. Degene die deel hadden aan zijn roeping, zijn erfenis enzovoorts. En dat blijkt ook wel, want Gideon zegt, toen zei hij, het waren mijn broeders, zonen van mijn moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou u lieden niet doden. Maar nu worden ze wel gedood. En dat betekent dus inderdaad dat degenen die zich vergrepen hebben aan de familie van Gideon, die worden inderdaad geoordeeld, worden gedood. En dat is het. Waarna wij natuurlijk nog even verder kunnen redeneren en kunnen zeggen, maar als je nou familie is van Gideon, dan kan het toch ook slaan op Israëlieten. Op bijvoorbeeld het Joodse volk wat in de loop der eeuwen vervolgd werd. En dat is natuurlijk ook waar. Maar of we dat nou hierin moeten lezen, het lijkt mij wat vergezocht. Maar het principe blijft natuurlijk wel waar, dat diegenen die behoren tot de Messias, op wat voor wijze dan ook, die hun levens zullen inderdaad gedroken worden. Er zal vergelding voor gedaan worden. En dat gebeurt hier dus ook. Want daar staat dan, zo gij hen had laten leven, ik zou jullie niet doden. Maar nu dus wel, en dan volgt vers 20. En hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene. Jeter betekent zoveel als superioriteit. De meerdere, de voortreffelijker. De meerdere voortreffelijkheid, de hogere. Komt van Jatar, meerder worden. Uitsteken, wordt het meestal vertaald. Uitsteken. En Jeter als de eerstgeborene is dus duidelijk een beeld van de Christus. Zoals hij in de toekomst, als de opgestane uit de dood zich zal openbaren. Je hebt hier Gideon en Jeter zijn eerstgeborene. Dat betekent gewoon Gideon is de heer als zodanig en Jeter is degene, de jongere, de latere dus ook. En ook de hogere, de meerdere, de verheerlijkte. Zodat deze Jeter feitelijk een type is van de verheerlijkte Christus in zijn toekomst. Die zal komen om wraak te doen. En zo staat het hier ook. Hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde terwijl hij nog een jongeling was. Hij deed het dus niet. En de verklaring wordt gegeven, hij was misschien een jonge knaap en die zag dat niet zo zitten en wist daar geen raad mee. Het maakt ook niet uit, want er staat er, toen zeide Zeba en Salmoena, sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Zo stond Gideon dus op en doodde Zeba en Salmoena en nam de maantjes enzovoorts. Dat wil zeggen dat uiteindelijk dus toch Gideon zelf het doet. En dan weet ik dat het wat moeilijk hier staat, maar het lijkt me dan toch wel duidelijk dat het dus inderdaad de Heer zelf is, die straks in de toekomst, wanneer hij komt als de eerstgeborene en als de verheerlijkte, dat hij dan het oordeel zal volbrengen. En bovendien staat er dat ze tot hem zeggen, sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Ik begrijp daaruit dat zij het dus op een duel aan laten komen. Want ze zeggen, zoals je macht is, hè, zo ben je zelf. Ze zeggen, laat hem maar eens zien wie je bent. Doe het zelf maar eens. Laat maar eens zien of je dat wel kunt. Want tot nog toe was het zwaard helemaal niet gebruikt. Nee, fakkels, kruiken en bazuinen enzovoorts. Dus nu wordt het aan Gideon overgelaten om hen te doden. Laat hem maar eens zien of je de overwinning hebt, of je dat kunt. En Gideon doet het ook inderdaad. En het demonstreert zijn kracht. En zo zal de Heer zijn kracht en macht demonstreren in de toekomst. Wanneer hij de vijand zal voldoen door zijn zwaard, dat klopt precies. Want zijn zwaard is zijn woord en zijn woord is dus de adem zijns monds. En hij zal de vijand verdoen door de adem zijns monds. Klopt dus precies. En dan gaan we weer even verder. Want nou zit ik met een moeilijkheid. Het verhaal loopt namelijk zo'n beetje langzaam af. Er zijn genadig, het verhaal van Gideon, dat begint wel ergens heel definitief, maar het loopt heel langzaam af. Want Gideon die verdwijnt zo'n beetje van het toneel en dan heb je nog die Jeter, hadden we hier, waar die blijft weten we niet. Maar dan krijg je ineens Abimelech, een zoon van Gideon trouwens, hij had er nog 70 zonen. En, hè? Nou ja, goed. En toen bleek er nog een Jotam te zijn. En die eerst wordt Abimelech koning. En Jotam had dat ook wel willen zijn, maar daar komt dan niks van terecht. En dan wordt het een langdradig verhaal. En zo langzamerhand loopt dat dan af. Maar tegen die tijd zijn we dan inmiddels in hoofdstuk 10. Dus het gaat zo langzaam uit. Dus het is een beetje moeilijk te bepalen waar het verhaal stopt. Maar ik wil u toch enige delen van het verhaal nog laten zien. Alvorens wij naar een andere richter overgaan. Even nog vers 21 dan, van Richter 8. Daar staat, hij nam de maantjes die aan de halzen hunner kemelen waren. Die maantjes schijnen het kenmerk te zijn geweest van Ismaël. Dat wordt later gezegd, maar ik weet niet precies waar. Maar u zoekt het maar eens op. Het is misschien wel zelfs hier in dit hoofdstuk, ik weet het uit het hoofd niet. Maar die maantjes, Een embleem dat trouwens in het oosten nog veel gebruikt wordt. Maar die manen, die zijn eigenlijk een uitbeelding van Israël onder de wet. Want de maan wordt altijd in verband gebracht met Israël onder het oude verbond. De maan die wat onstabiel is, die soms vol is, maar dat is maar even. En soms helemaal weg is, soms half vol. En kortom, hij varieert wat. En de maan en de stonden van de maan worden dan ook in verband gebracht met de vrouw. En de vrouw is uiteraard weer Israël. Zodat de maan duidelijk een afbeelding is van de vrouw, namelijk Israël. En Israël heeft dan ook bijvoorbeeld een maankalender. Een kalender die gebaseerd is op de standen van de maan. Dat is heel lastig overigens, maar niettemin hebben ze zoiets. Want het hoort nou eenmaal bij elkaar. En hier worden deze maantjes verwijderd. Gideon neemt ze over. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat het oude verbond wordt opgeheven, wordt weggenomen. Want dat is het eigenlijk. De maan wordt verwijderd. Kortom, het oude verbond wordt verwijderd. En dat halfvolle, dat moet maar eens afgelopen wezen. Vanaf nu gaat het verder met de zon. Dat is het eigenlijk. En de maan, overal waar je de maan tegenkomt als symbool van volkeren, heb je te maken met Ismaëlieten. Met broedervolken van Israël, zal ik dan maar zeggen. Het hangt er tegenaan. Dat kunnen zijn Ismaëlieten, Amalekieten, Agagieten, hoe heet ze ook wel, Midianieten, want dat zit allemaal in diezelfde lijn. Maar bij die volkeren kom je juist de maan tegen. In het Mohammedanisme dus ook, hè. En zelfs in Rusland. Want daar wonen ook nog heel wat Ismaëlieten, hoor. Goed, nou daar ga ik dus verder niet op in, want ik moet me ergens toch beperken. Ik moet wel lezen de versen die dan volgen, die zijn heel belangrijk en zijn bepalend voor de betekenis van de daaropvolgende geschiedenis. Er staat namelijk, vers 22, toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw zoonszoon. Dus zij vragen aan Gideon of hij koning wil worden en dat hij bovendien zijn huis, het koninklijk huis zou worden, een dynastie van koningen. Dat ook zijn afstammelingen over Israël zouden regeren. Zeggen, wees gij toch koning, terwijl gij ons van der Midianieten de hand verlost hebt. Dat is een goede manier om iemand het koning te stellen. Hij heeft bewezen daartoe capabel te zijn op een of andere wijze. Zeggen, nou, dan moet hij maar koning wezen. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Dus er wordt weer gewezen op het principe wat geldt gedurende de gehele tijd van de rechteren. Namelijk dat er geen, althans geen zichtbare koning over Israël zou zijn. Maar dat de Heer zelf vanuit het onzienlijke over Israël zou regeren. Ik meen trouwens dat het boek Richteren daarmee eindigt. Ja, inderdaad. In vers 25 van het laatste hoofdstuk, van hoofdstuk 21. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dus wat zijn ogen aanging, wel, er was geen koning te zien. En dus bleven de eigen ogen over. En daarmee werd de hele geschiedenis van de Richteren bepaald. Er is geen zichtbare koning. En Gideon wilde het ook niet wezen. Gideon zei, ik niet, mijn zoon ook niet. Want de Heere zal over u heersen. En dat betekent dat hij ook gezegd heeft dat Abimelech, die hierna koning wordt, toch geen koning zou moeten zijn. Als hij dus koning wordt, wordt hij ten onrechte. Daar gaat het om. En dan lees ik maar verder, want u kent misschien de geschiedenis niet. Hij wijst dus het koningschap af en dan sla ik een stukje over. En dan kom je terecht in vers 29. Er staat, en Jerubbaal, de zoon van Joas, dat is dus Gideon, hè. Daarvan staat, hij ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen. Zo weet u meteen wat hij thuis gedaan heeft. Ja, zo lees je dat. Hij ging in zijn huis. En huis is niet alleen het bouwwerk, maar het is ook zijn familie. En daar horen dus ook al zijn vrouwen toe. Het waren er erg veel. Soms denk ik, zal hij de tel zelf ook kwijtgeraakt zijn. Maar dat is toch niet het geval. Er staat, hij had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren. Want heup, dat is dat woord wat dan als een eufemisme gebruikt wordt voor wat het werkelijk is. Hè? Maar dat is goed om dat goed te weten. De heup heeft te maken met de voortplanting. En dan staat er,
Want hij had vele vrouwen, want zo snel konden wij ook al rekenen. Dan moet hij wel vele vrouwen gehad hebben. Dat was ook zo. Maar behalve vrouwen had hij ook bijvrouwen. Minstens één, namelijk in Sichem. Ja, daar kun je uren over discussiëren waarom dat zo was en waarom dat zo moest en waar de man het vandaan haalde. Nou goed, maar dat weten we ook niet. Maar het was nou eenmaal zo en er staat er in vers 31. En zijn bijwijf, zijn bijvrouw, zijn bijwijf, het welke Sichem was. En Sichem ligt weer bij Sukkot en zo, hè. En Sichem heeft dus te maken met dat heidenen besneden worden en toegevoegd worden aan Israël. Sichem heeft te maken met de familie van Jacob en wie eraan toegevoegd werd. Maar dat is Genesis en dat ga ik nou maar verder niet meer verder uitleggen. Hè. Maar goed, zijn bijwijf dat Sichem was, baarde hem ook een zoon en hij noemde zijn naam, mijn vader is koning, Abimelech. Mijn vader is koning. Mijn vader was geen koning. Gideon was geen koning, het was een misverstand. De vader was een andere vader, was de vader in de hemel. Maar er ontstaat hier een misverstand over, want er wordt gedaan alsof het de vader op aarde was en of Gideon koning zou kunnen zijn, zodat men daarna zijn zoon Abimelech koning zou kunnen maken. En dan staat er dus, en Gideon de zoon van Joas stierf in goede ouderdom. Dat moet wel, anders had hij nooit zoveel zonen kunnen hebben. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, te Ofra des Abiezrits, dus van Abiezer, hè. En het geschied als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israëls zich omkeerden, de Baals nahoereerden en ze stelden zich de Heer des Verbonds, Baal Berit, tot een god. Dat wil zeggen, Baal Berit zal natuurlijk een afgod geweest zijn, maar de term Baal Berit zou met een beetje goede wil gemakkelijk op Jehovah zelf van toepassing gebracht kunnen worden. Want de naam Baal betekent gewoon Heer en wordt inderdaad op de Heer van toepassing gebracht. Wordt zo gebruikt in de Bijbel. Tot ontsteltenis van sommige Joden, want die houden daar niet van natuurlijk. Maar het gebeurt. En Brit is gewoon het verbond. Dat is een van de argumenten die de Britten, Engelse, Schotten, Ieren, Welshmen, hoe heet het nog meer. Het argument wat de Britten hanteren wanneer zij beweren afstammelingen te zijn van de 10 stammen van Israël. Dan zeggen we heten ook zo. Wij zijn Britten. Engelse, Schotten, Ieren, dat is verschillend. Ze gunnen elkaar het licht soms in de ogen niet, soms. Maar gemeenschappelijk hebben ze dat ze Britten zijn. Grote Britten nog wel in hun eigen ogen. Great Britain, grote Britten. Maar er is geen historische verklaring waarom zij zo heten. Niemand weet het. En de enige verklaring die ik ken en de enige verklaring die er echt bestaat is dat Brit is Hebreeuws en dat betekent het verbond. En dus zijn ze het volk van het verbond en dat kan dus alleen maar, als het Hebreeuws is, kan het dus alleen maar Israël zijn. Dat is een aardig argument. Maar hoe dan ook, de term Baal Brit betekent dus heer van het verbond. En u voelt wat ik u wil zeggen, namelijk de dingen die oorspronkelijk toegeschreven worden aan Jehovah zelf, zijn van hem losgemaakt. En wordt onder een andere zelfgekozen naam in ere gehouden. Men dient een heer van het verbond, terwijl men daarmee verzuimt de echte heer van het verbond te dienen. Want de echte heer van het verbond heet Jehovah, de verbondsgod. Maar als men hem niet wil dienen, noemt men hem bij andere namen, Baal Brit, en maakt dus de Bijbelse, de goddelijke waarheden los van de Bijbel en los van God zelf. En dan gaat het een eigen leven leiden enzovoorts. Trouwens, dat is iets dergelijks kwam al eerder voor. Want in vers 27 stond, en Gideon maakte een efod. En een efod, een beetje omstreden wat dat is. Ik kan het u wel vertellen, maar dat kost me nou even te veel tijd. Maar een efod is in ieder geval een ding wat gedragen werd door de priester. En speciaal door de hoge priester. En hier maakt Gideon ook zo'n efod. Maar het wordt door het volk misbruikt. Israël, gans Israël hoereerde al daar de efod na. En zo werd dat Gideon en zijn huis tot een valstrik. Let wel, Gideon heeft dat niet zo gewild, want anders was het geen valstrik. Maar Gideon heeft met de beste bedoelingen zo'n efod gemaakt, maar het volk gebruikt het in de verkeerde zin. Zodat de schande daarvan dan toch komt te liggen bij Gideon. Want hij heeft het ding gemaakt en zij hoereren het na. Nou. Als u het nog eens weten wil, vraagt u me bij gelegenheid maar wat de efod ook weer voor een ding was. Dan zal ik u dat nog wel eens vertellen. Maar goed, In ieder geval was het iets wat aan God toekomt, maar wat van hem wordt afgenomen en wat gebruikt wordt voor hoererij. En zo is het met die naam Baal-Brit ook. En van in vers 34 staat dan: en de kinderen Israël dachten niet aan de Heere, hun God. Ze dachten niet aan Jehovah, want ze hadden daar iets anders voor in de plaats gesteld. Een keurig nagemaakte substituut, een vervanging. Een efod in plaats van een echte efod en een heer des verbonds in plaats van de echte heer des verbonds. En aan Jehovah dachten ze niet. Die Jehovah die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. Want eerst was het alleen de Egyptenaren, maar nu waren het ook de Midianieten, de Amalekieten en de Amorieten en zo. En ze deden zelfs geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, namelijk Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. En dan gaat het verhaal verder. En dan staat er: Abimelech nu, de zoon, de erfgenaam, de opvolger van Gideon. Hij was eigenlijk min of meer Gideon, althans, hij kwam in zijn plaats, hij was uit hetzelfde huis. Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, ging heen naar Sichem tot de broeders van zijn moeder, dat was de bijvrouw van Gideon immers. En hij had daar dus familie en aanhang en hij sprak tot hen en tot het ganse geslacht van het huis van de vader zijner moeder, dus tot Sichem, zeggende: spreek toch van voor de oren van alle burgers van Sichem, wat is beter, dat 70 mannen over u heersen of dat 1 man over u heerst? En u voelt waar het heen gaat. Er waren 70 zonen van Gideon uit zijn vrouwen. En er was deze ene zoon uit zijn bijvrouw. En die zegt: mooi horen, Sichem, wat is nou beter? Geregeerd te worden door 70 of door 1? En ze waren nog niet zo democratisch in die dagen, dus ze zeiden: door 1. Dan heb je de minste ellende, heb je met 1 rekening te houden. En zo verwerft zich Abimelech het koningschap. En het eigenaardige is, dat gebeurt via Sichem, maar ik heb in het verleden al vaak genoeg uitgelegd dat Sichem eigenlijk een beeld is van de gemeente. En dat is hier ook zo. En wat gebeurt er dus? Hier is iemand die als opvolger optreedt van Gideon en dus van de Heer Jezus Christus. En hij probeert het koningschap over Sichem, de gemeente dus, te verwerven. Waar hebben wij dat mee gehoord? Nou, in Rome bijvoorbeeld. Toch of niet? Of begrijpt u niet waar het over gaat? Het gaat toch gewoon om iemand die plaatsvervanger van Christus is, of zich daarvoor uitgeeft en die de heerschappij over de kerk op zich neemt? Dat hebben wij in Rome eens gehoord en in Uppsala, geloof ik. Maar ik heb niet zoveel verstand van groenten. En in Lunteren, geloof ik. Ik weet het nooit zo precies. Hè? Maar gelukkig hoor. Want, hè? Maar er zijn er heel wat die in de loop der tijd geprobeerd hebben, nog steeds proberen, om de heerschappij over de gemeente op zich te nemen. Die wel herder willen zijn, maar als heerschappij hebbende over de kudde. En Petrus zegt: je kunt wel herder zijn over de kudde, zoals ik, zegt Petrus, hè. Want hij moest de kudde immers wijden. Hij zegt: maar niet als heerschappij hebbende over de kudde, maar als voorbeeld voor de kudde. Dat is een heel andere manier om een kudde te leiden. Niet om macht of koningschap uit te oefenen, maar door het goede voorbeeld te geven. Dat is de wijze waarop de gemeente geleid zou moeten worden. En dat heet geen koningschap. En wat we hier dus uitgebeeld vinden in de figuur van Abimelech is iemand die het koningschap over de gemeente, over de gelovigen van vandaag op zich neemt. En hij doet dat uiteraard ten onrechte. Maar zo gebeurt het wel. En ik bedoelde echt niet alleen de paus. Ik bedoelde ieder die meent dat hij macht kan laten gelden, macht kan uitoefenen over de gelovigen door te zeggen wat ze doen en laten moeten enzovoorts. Van: je moet toch vooral dit en je moet toch vooral dat. Iedereen die dat tegen een gelovige zegt, is bezig zich te gedragen als deze Abimelech. En dat is een misdaad, staat erboven. Misdaden van Abimelech. Zo is het ook. Je kunt wel zeggen: maar mijn vader is koning. Jawel, je vader wel, maar jij niet. Onze vader is koning in de hemel, maar wij niet. En Abimelech hoorde dus ook geen koning te zijn. Waarna er een mooi verhaal volgt, wat bewijst dat deze toepassing correct is. Want daar was namelijk nog, nou laat ik het verhaal verder vertellen. Er staat dus over deze Abimelech dat hij die mannen van Sichem dus meekrijgt. En wat doet hij dan? Vers 5. Hij kwam in zijn vaders huis te Ofra en doodde zijn broederen, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen, op 1 steen. Dat wil zeggen dus dat, deze, dat nu opnieuw de familie van Gideon uitgeroeid wordt. Niet nou door die twee koningen der Midianieten, maar nou notabene door Abimelech. Nu worden dus christenen vervolgd door christenen, zogenaamd althans. En zo gebeurt het ook. Dat heb ik gisteren ook gehoord. Hier vooraan, hè. Wat zijn de grootste vijanden van de christenen? Eén. Christenen, wat er gezegd. Nou, dat vind je nou hier uitgebeeld. Wat is de grootste vijand van de zonen van Gideon? Die zoon van Gideon. Abimelech in dit geval. Hij doodde ze dus 70. 70 staat voor de oudsten. En de oudsten is altijd de gemeente, dat weet u, hè. Nou goed. En dan staat er... Doch Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, werd overgelaten, staat. Jotam betekent Jehovah is volmaakt. Of perfect. Jotam komt van Jehovah natuurlijk. En dan de tam, dat is van tamam. Dat betekent voltooien, iets compleet maken. Dat betekent dat er dus niks anders meer nodig is. De naam Jotam betekent dat Jehovah al genoegzaam is. Dan gebruik ik met opzet de oude theologische termen. Buiten Jehovah is er niks. Er is ook niks nodig. Er was ook geen koning nodig over Israël. De Heer was al koning. Jehovah was voldoende. Dat is wat de naam van Jotam betekent. En de jongste, die ene, die blijft over. Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, werd overgelaten. Want hij had zich verstoken. Dat heb je als je klein bent. Kun je een klein plekje je verbergen. Je ziet het, want het overblijfsel is altijd verborgen. Hè? Zit ergens weg. Moeilijk te vinden. En toen vergaderden zich alle burgeren van Sichem en gans huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech een koning bij de hoge eik. De eik dus. Die bij Sichem is. Dezelfde hoge eik die in de geschiedenis nog een paar keer een rol speelt. Maar dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Dat zoekt u maar eens uit. En dan hoort Jotam daarvan dat ze Abimelech, zijn halfbroer dus, koning gemaakt hebben. En dan staat er, zo ging hij heen en stond op de hoogte des bergs Gerizim en verhief zijn stem en riep en hij zeide tot hen, hoort naar mij, gij burgers van Sichem. Dat is heel interessant, want hier vinden we Sichem en Gerizim bij elkaar. En Sichem werd in Johannes 4 genoemd bij de Samaritaanse vrouw en Gerizim, niet bij name, maar het werd wel genoemd, want de Samaritaanse vrouw zegt, onze mensen, de Samaritanen zeggen dat wij hier op deze berg moeten aanbidden en gij zegt in Jeruzalem. Maar deze berg, die van de Samaritanen, is Gerizim. Zodat je ziet dat Sichem, Samaria en dus ook de Gerizim iets te maken heeft met de gelovigen, met de oprechte gelovigen. Het overblijft zij namelijk die echt onder alle omstandigheden trouw blijven aan de Heer en niks anders. En die zijn plannen kennen. Die weten dat het gaat niet om een zichtbaar, maar om een onzichtbaar koninkrijk. Want over dat verschil hebben wij het nu. Die anderen wilden een zichtbaar koninkrijk, met Abimelech, het heilige Roomse Rijk. Dat is de Rooms-Katholieke kant ervan en de protestantse kant ervan, die zegt dat men hier op aarde het koninkrijk van Christus moet bouwen en openbaren enzovoorts. Langs wat voor wegen dan ook. Maar het is precies hetzelfde misverstand om over de Jehova's getuigen dan nog maar helemaal niet te spreken met hun koninkrijk gedoe. Hè? Nee, er is geen zichtbaar koninkrijk. En Jotam zegt ook niet, ik had koning moeten zijn in plaats van die zoon van een bijvrouw van Gideon. Hij zegt, nee, er hoort helemaal geen koning te zijn. En Jotam claimt dus ook niet het koningschap. Jotam zegt alleen dat het aan Abimelech niet toekomt en hij trekt zich vervolgens terug, want hij blijft zich versteken. En dan moet je maar eens lezen wat er staat. Jotam neemt het woord en zegt in vers 7, hoor naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u horen. En wat gaat hij dan doen? Dan vertelt hij een gelijkenis. Nou, dat is het. Hij vertelt een gelijkenis, want alle gelijkenissen spreken altijd over de tegenwoordige bedeling, de bedeling der verborgenheid. Over het verborgen koninkrijk. En dat gebeurt hier ook. Zie? Daarom doet de Heer het later ook in het Nieuwe Testament. En hij verklaart het wel. Gelijkenissen zijn er om dingen te verbergen. En dus om te spreken over de verborgen dingen. Dat gebeurt hier ook. Want hij vertelt de gelijkenis en zegt, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Want ze weten hoe het hoort, je moet gezalfd worden. En zij zeiden tot de olijfboom, dat is die boom die van nature die zalfolie ook voortbrengt. dus is Christus de eerste die in aanmerking komt. De olijfboom, wees gij koning over ons. En de olijfboom is een beeld van de Messias, de gezalfde. Hè? Maar de olijfboom zeide, zou ik mijn vettigheid verlaten enzovoorts. Kortom, de olijfboom wil niet. Want wie zou er koning moeten zijn? Christus dus, hè? Maar die wil niet. Die heeft zelf het koninkrijk afgelegd en heeft zich teruggetrokken in de hemel. Hij heeft alle rechten om het koninkrijk aan zich te trekken hier op aarde, maar hij doet het niet. Zijn vader in de hemel, die koning is, Abimelech, zijn vader in de hemel, die koning is, zegt tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven. Maar de zoon eist helemaal niet en dus Abimelech diende ook niet te eisen. En de olijfboom hier eist ook niet, nee, dat is niks, nee, ik wil geen koning zijn. Toch? Nou, en dan zeiden de bomen tot de vijgenboom, vervolgens in vers 10, want de vijgenboom is een beeld in elk geval van Israël, maar meer in het algemeen is de vijgenboom een uitbeelding van de aardse zegeningen, het aardse volk, echt de aardse dingen. En dan staat er, ze zeiden tot de vijgenboom, wees gij koning over ons, maar de vijgenboom zeide tot hen, nee. Want daar komt het op neer. Ik vertel het dan maar even vlug, hè, ter afronding. De vijgenboom doet het ook niet. Israël wordt het dus ook niet. En hier op aarde, een zichtbaar koninkrijk onder de volkeren. Nee, dat is het niet. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom, gij, wees koning over ons. En de wijn wordt in verband gebracht met de beloften aan Abraham. En daarom ook met de gemeente, die deel heeft aan de wijn, een beeld van het leven, de geest dus, van Christus. Maar ook de wijnstok, die ook een beeld is van Christus zelf, de ware wijnstok. De wijnstok zegt, nee, dus op geen manier. Drie manieren worden genoemd. En alle drie de manieren, nee, geen koning. Op geen enkele wijze. Geen van de drie. Wil de echte koning opstaan? Nee, de wijnstok zegt ook nee. En toen zeiden al de bomen tot doornbos, tot de doornbos. Vers 14. Kom gij, wees koning over ons. En waar heeft de doornbos mee te maken? Het is niet zo moeilijk, mensen. Heel eenvoudig. In ieder geval de oude schepping zijn wel een mooi in te dreef. Waar komt zo'n doornbos nog meer in de Bijbel voor? In verband met de komst van de wet. Dus even te maken met de wet. Toch? Ja. En toen zeiden ze dus tot de doornbos, kom gij wees koning over ons. En de doornbos wilde wel. Die zegt, en de doornbos zeide tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Zie je dus dat het de wet is? Het is een schaduw, vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornbos en verteren de cederen van de Libanon. Want zo is het ook, de wet geeft in zekere zin schaduw. De wet kan als zegen beschouwd worden. De Heer verscheen in de doornbos, het was tot zegen van Mozes en de zijne. Maar op de langere duur en in vergelijking met het nieuwe verbond is het een vloek. En het oude verbond mag dan heerlijkheid geweest zijn, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, maar het nieuwe verbond is veel heerlijker. En wij stappen over van het oude verbond naar het nieuwe verbond en dus van de heerlijkheid van het oude verbond naar de veel grotere heerlijkheid van het nieuwe verbond, want wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat was 2 Korinthe 3. Sneller heb ik het nog nooit verklaard. En de doornbos zegt, kan wel, kom maar bij mij, maar je moet de consequentie ervan aanvaren. Maar het is riskant, want als er wat fout gaat, kom je in het oordeel. Vuur, ga uit de doornbos. De eerste keer dat we die doornbos tegenkwamen, stond hij in brand. En de Heer stond daarin, want de Heer zelf is een verterend vuur. Dat is allemaal een beeld van de wet. En u ziet, de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok spreken allemaal over zegeningen die God beloofd heeft. Geestelijke zegeningen, aardse zegeningen, maar zegeningen van God. Maar ze worden geen koning. Niet hier, niet nu op dit moment. Later pas wel, maar dit is een gelijkenis. Het koninkrijk verbergt zich, dus die drie soorten van bomen, zal ik dan maar zeggen, die wijzen het koningschap af. En wat er dan gebeurt is dat Abimelech koning wordt, namelijk de doornbos wordt koning. Namelijk al die mensen die de gelovigen onder de wet willen plaatsen, nemen de heerschappij op zich. Want ze zien een gat in de markt. Er is geen koning, er is geen leidsman. De Bijbel zegt niet hoe de christenen geregeerd moeten worden. Dan maken wij dat dus zelf wel uit. En zo is het gekomen. En zo kennen wij vandaag een heleboel mensen die zijn zoals Abimelech. Maar Jotam zegt, via die gelijkenis, hij illustreert het, hij zegt, als dat gebeurt, dan kom je daardoor onder het oordeel. Dan kom je in het vuur terecht. Dat leidt niet tot wat goeds, enzovoorts. En dan eindigt het verhaal met vers 21. Toen vlood Jotam en vluchtte en ging naar Beer. Dat is een plaats in de woestijn. In elk geval, en Beer betekent een bron, een put. Dus Jotam, degene die zegt, ik heb genoeg aan Jehovah, Jehovah is voldoende. Hij verdwijnt naar de woestijn, hij gaat uit buiten de legerplaats en zit daar bij een put, enzovoorts, want daar heeft hij het water en daar leeft hij dan. En hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Maar dat betekent dus dat voor hem geen plaats was in Israël en in zijn vaders huis. En dus kwam hij buiten het huis en buiten de legerplaats te staan. Nou, dat is het verhaal van Gideon met een staartje van Abimelech en Jotam. En ik dacht dat met name het laatste deel van de geschiedenis heel duidelijk aanwijst waar het om gaat. Want de vijand, die is dus zeer veelzijdig. We kennen de vijand niet alleen als die boze geesten, de overste van de macht, de lucht, niet alleen als de Midianieten, de oude schepping, niet alleen als de Filistijnen, namelijk onze eigen oude mens, maar we vinden zelfs vijanden in onze directe familie, onder onze broeders en zusters, namelijk onder Abimelech dus, hè. Want ook zij zullen geneigd zijn onze positie in Christus, staand in de genade, te bestrijden. Maar we blijven gewoon staan. En mocht het helemaal moeilijk worden, dan betekent dat we zijn buiten de legerplaats, in de woestijn, bij de put. En wie wil daar nou wonen? Nou, wij. Hè? Dus daar zijn we redelijk ongestoord. Dus nog eens naar vragen naar wat u bent, dan zegt u gewoon redelijk ongestoord. Hè? Goed. Daar zullen we bij laten, we zullen de Heer dankzeggen.